Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service.
Het tweede deel van onze hete zomerpodcast. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwert en Stefan Vermeulen. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek, waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast-app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Stefan, welkom weer. Wij gaan verder waar we 2 weken geleden zijn gebleven. We nemen onze favoriete hot hatches door. Opdat we ze niet vergeten als ze er straks niet meer zijn. En laten we daar dan even mee beginnen, want we zien wel wat pogingen om elektrische hot hatches op de markt te krijgen. Ik denk de bekendste voorbeeld is eigenlijk de Mini E.
Ja, dat is natuurlijk een Cooper SE heet hij eigenlijk officieel. En ik was ontzettend fan van die auto. Die hebben natuurlijk een half jaar ook als duurtester gehad. Mm-hmm. Ik reed zo graag met dat ding. En ik vond het echt een goed voorbeeld dat je echt een leuke hatchback elektrisch kunt hebben die echt superleuk rijdt.
Ja, het is in ieder geval de meest geslaagde. Hè?
Ja, hij heeft ook niet het allergrootste accupakket natuurlijk. Dat scheelt ook wel weer qua gewicht. En dat is echt vind ik een goed voorbeeld. Elektrificatie... In de vorm van plug-in hybride, dat leent zich niet voor een hot hatch. Dat vindt die Cupra Leon een voorbeeld van. Wel heel goed onderstel.
Maar die Cupra Leon, even, dat is dus die is er als benzineversie, maar niet meer in Nederland. Ja. Gewoon als 2 liter, terwijl het voor mij wel een hele goede auto is. Ja. Maar wij hebben ze alleen gekeken als PHEV. Ja. Ik wel wat enthousiaster dan jij. Ik dacht alleen, het onderstel vond ik namelijk ontzettend goed.
Ja, dat is goed.
Alleen die aandrijflijn hebben
De verbondenheid met de aandrijflijn vind ik heel erg belangrijk in een hot hatch. Ja. Daarom is die Mini Electric, weet je, aan-uit. Ja. Maar je hebt een elektromotor en een verbrandingsmotor moeten samenwerken in die Leon. En dan maakt die ook nog eens een keer een heel raar gekunsteld geluid. En laat het dan maar gewoon weg, denk ik dan.
Zou moeten kunnen. Ja. Als je gewoon elektromotor, dat is een ander segment, maar net als in een LaFerrari van de McLaren P1, als je maar die elektromotor gebruikt als boost.
Ja, laatst was Mark ook helemaal lyrisch over die McLaren, hè, met die
Artura,
aandrijflijn, die Artura. Maar de auto wordt ook wel heel erg zwaar ervan.
Dat is onvermijdelijk.
Sportieve pers, ik heb er niet zoveel mee. Weet je, BMW 3-serie vind ik wel lekker, maar dat is niet echt een sportieve. Nee. Die is gewoon sportief van zichzelf. Ja. Peugeot 508 PSE, heel goed onderstel. Maar ik vind ook de aandrijflijn, En dan in de hot hatch, dan kijk ik meer uit naar de echte elektrische hot hatches. Nou, je hebt nu de Cupra Born. Als je dan die snelste versie hebt, ik vind een ID3 op zich eigenlijk ook wel een aardige auto.
Hij rijdt dus geen hot hatch, maar hij rijdt best goed.
Ja, en
de achterwiel aandrijving.
Cupra net even scherper. En Hyundai komt met een IONIQ 5 N waarschijnlijk.
Oké.
Dus die moeten denken, ik denk dat Hyundai het gewoon moet gaan laten zien.
Maar dat is zo'n groot hok.
Dat is wel zwaar hoor.
Ja, maar het is geen hatchback. Ik bedoel,
Nee, het is eigenlijk een crossover.
Ja, het is meer bij een SUV.
Maar ik ben wel benieuwd hoe ze dat, omdat N ons zo verrast heeft, hoe gaan ze dat dan noemen, die IONIQ 5N?
Een beetje zoals die, maar wordt het niet gewoon een tegenhanger van die EV6 GT?
Ja.
Ja, ja, dus super snel.
Daar heeft Jan al meegereden. Nog niet zelf gereden. Ja, het zijn wel hele zware auto's, dat wel. Ja. Maar ik kijk er wel naar uit.
De Mini laat zien, als die accutechniek beter wordt, dan kan je dus met minder accu's een beetje rijkwijde wel halen. En dan,
het past heel goed bij die Mini.
Qua onderstel moet het te doen zijn. Ja. En de Taycan laat zien dat je met elektrisch rijden zeker wel iets sportiefs kan doen.
Ja.
Dus wie weet. Dat is dan de hoop voor de toekomst. Maar even goed, blikken we deze zomer een beetje terug op het verleden, toen de echt leuke hot hatches nog waren, met alleen een lekker benzinemotortje voorin en geen overtollig gewicht aan de accu's. En dan gaan we even vorige keer waar we gebleven zijn. En merk, we hebben natuurlijk de Aziaten behandeld, Volkswagen en Opel. En dan moeten we een andere grootheid noemen, Ford.
Ja, daar valt heel veel over te vertellen natuurlijk. Ja. Hè?
Waar te beginnen eigenlijk? Gewoon bij de basis, eigenlijk de Focus RS. Dus de heftigste, maar dat is
de eerste Focus RS. Dat is echt dat is zo'n auto die in mijn top 10 van de meest begeerlijke auto's staat, die ik zelf zou willen hebben dan. Mm-hmm. Zou ik echt wel een eerste Focus RS willen hebben. Ik had liever nog wel iets meer power in die auto gehad. Die had 215 pk, maar die auto die zag er goed uit. Die was zo goed. Die baas was natuurlijk al perfect. Hè? Focus was echt een superscherpe auto. Zelfs als je een 1.6, een braaf 1.6 had. Maar die RS, jongen, die vond ik echt...
Had je toevallig niet zo'n Focus 1.6?
Toevallig wel. Niet meer. Ik heb hem niet meer. Ik rijd nu iets anders.
Met achterwielaandrijving.
Met achterwielaandrijving. Ja, ik denk dat ik heb het al wel eerder verteld wat ik nu rijd, dus dat gaan we verder niet over hebben. En dan ken je het in de spiegel verteld, geloof ik.
Ja.
Maar die vond ik, de motor vond ik dan het minst sterke punt van die Focus RS, fantastisch. En dat vond ik eigenlijk ook bij die eerste ST170 Focus, vond ik ook de motor wat tegenvallen. Dit vond ik 170 pk, 173 pk, 2 liter 16 klepper. Ik vond die motor, die had een wat kleiner vliegwiel moeten hebben, denk ik. Als je gas losliet, bleef hij dan te lang doorgaan. Sportcar was natuurlijk wel heerlijk. Hebben we het in de vorige aflevering ook over gehad met het oldschool blokje.
Maar ook de Fiesta ST's die natuurlijk allemaal.
Fiesta ST had ik ook in de vorige aflevering even over gehad. Die 150 pk. Ja, de huidige is echt super gaaf.
Ja, maar die ertussenin ook.
Ja.
Dat waren ook gewoon echt super auto's. Had je alleen zo'n Frans merk wat ineens tussendoor kwam stampen tijdelijk. Als die nog beter was. Maar wat ik. Twee dingen die mij opvallen is dat bij Ford vond ik zo goed dat de Focus ST, zeker van de 2, 3 en ook 4 en zo. Waren gewoon hele goede hot hatches.
Ja.
Echt gewoon de top van het segment. En dan kwam er een RS en die was steeds nog zoveel beter. Dat je denkt, er was nog zoveel ruimte, maar hij was al zo goed.
Ja, ik moet zeggen inderdaad, toen die 5-cilinder turbo kwam in die tweede Focus ST, toen had je echt zoiets van, wauw, wat een motor ten opzichte. Die sprong vanaf die vorige, van 173 ST
naar 225.
Was zo, maar die motor was zo gaaf. Inderdaad, maar toen die RS kwam met die 5-cilinder, dan wist je eigenlijk ook niet wat je meemaakte. Nee. Die versie met 350 pk, daar heb jij me toen nog een keer. Kom jij bij mij langs? Ze zijn op zaterdag even gaan rijden.
Ja, 500 geloof ik.
Ja, weet je nog? Jij weet wat voor hooligan dan. Ik word in zo'n auto.
Ja,
hè?
Maar dit was die ook RS. Echt. Het was een soort cup-auto.
Ja.
Want ik heb toen, ik weet nog met die RS500 heette dat ding. Was helemaal zwart inderdaad. En dan 350 pk op de voorwielen. Ongelooflijk. En ik heb toen, 2010 of zo. Kon ik een dagje meedraaien met. Was een race business club van mij Danny van Dongen heette die jongen, geloof ik. Een Nederlandse coureur. En dat is dan voor mensen die dan een recensie hebben, maar niet weinig tijd. Ondernemers zo, dan kun je even een dagje, even een gehuurde raceauto, even knallen een dagje. Nou, ik ook even een dagje meedoen met zijn Cup Ibiza, die jij ook wel kent, die dieseltjes.
Ja.
Nou, hartstikke gewoon leeggehaald, rolkooi erin, sliks eronder. Ja. Nou, hartstikke leuk. En toen reed ik echt twee dagen later of zo met die RS500.
Ja.
En die ging gewoon op zijn straatbanden, gewoon harder door de bocht.
Ja.
Dat is een Cup auto.
Ja, dat is bizar.
En dat was echt bizar gewoon. Ja. En dan ook als je...
Terwijl die best wel een hoog zwaartepunt had, die tweede generatie Focus, was best wel een hoge auto.
Ja, maar dat klopt. Ja, hoge auto, maar het zwaartepunt was wel laag. Dus je zat alleen hoog.
Ja, maar de auto was wel... Hij voelde wel iets hoog. Je had iets hoogs.
En hij was heel wild dat je dan bijna op afroep kon je overstuur opwekken met die voorlandrijver, weet je wel. En dat was echt een hele brute auto om te rijden. Ook op het circuit bleef je overeind.
Ja, dat klonk fantastisch. Ja. Het was een echt gewoon. Dat was echt wel een van de wildste hete hatchbacks, denk ik, van de afgelopen 15 jaar geweest.
Zeker.
En, alle tijden misschien zelfs wel.
Ja, iets als een Megane is radicaal, maar die was meer heel puur. Hè? Ja. En zo'n Focus was gewoon heel ruig. Gewoon ook omdat hij wel groot was.
Ja, ik vond altijd die Megans, die werden altijd, en dan komen we zo misschien nog wel bij de nood, die werden in de loop der tijd steeds beter.
Ja.
Als ze op de markt kwamen, dan kwam het telkens weer een verbeterde versie.
En toen kreeg je die Focus RS met vierwielaandrijving.
Ja.
Bij zijn heel apart systeem maakte ze eerst met koppeling op de achteras.
Ja, met die 2.3 EcoBoost.
Ja, nee, die motor was niet zo. Maar die auto als onderstel was gewoon supercar niveau grip.
Ja, zeker.
Dat is echt, kon je gewoon als een 911 turbo mee doorbochten. Ja. En die was alleen ontzettend hard. Ik ben toen een keer mee naar Limburg gegaan met een A45. Nou, dan ben je daar aangekomen, ben je kapot.
Ja.
Dus dan dacht ik wel, als daily driver is het een beetje te veel van het goede.
Ja, dat is een beetje te extreem dan.
En dat wil ik eigenlijk voorleggen, want dat vind ik eigenlijk het lastige van de hot hatch. Want de allerleukste hot hatches, die zijn vaak eigenlijk te hard.
Ja.
Die zijn dan super gaaf, maar als je dan 2 weken in rijdt, dan ben je helemaal klaar mee.
Ja. Daarom is een Golf GTI eigenlijk altijd wel geliefd geweest, omdat het zo'n goede daily driver is.
Ja.
Dan zeggen wij wel eens, het is te veel een... hij is te braaf en te zacht. Dat was natuurlijk onlangs ook weer met die GTI tegen die Focus ST.
Ja.
Maar ja, een hot hatch moet eigenlijk ook wel heel erg daily zijn natuurlijk. Daar is het ook ooit voor bedoeld natuurlijk. Mm-hmm. Je moet ook even de boodschappen mee doen. Maar ook even ook zakelijke rijders, die stapten eigenlijk al best wel vroeg ook in GTI's.
Hè. Ja, en tegenwoordig mag het vaak niet meer, hè? Wagenparkbeheer.
Nee, dus op een gegeven moment had je natuurlijk keuzes binnen modellen, hè? Zijn RS was natuurlijk heel extreem. Wat je ook al in de vorige aflevering zei, die GTI's had je natuurlijk diverse varianten. De gewone GTI prima. En dan had je natuurlijk de performance versies en de clubsports.
Ja, waar kreeg je dan de grens? Hè? Dat is zo lastig om die balans te vinden tussen daily driver en extreme hatchback, zeg maar.
Ja.
En Focus RS, we vinden hem allemaal iconisch. Maar ik merkte wel op een gegeven moment, het vlas sloeg je een beetje door. Ik denk,
dat was met die eerste
een paar jaar rijdt.
De eerste ook al. Die was heel gevoelig ook voor sporen in de weg, weet ik nog wel. Weet je, dit is een Keufy-differentieel. En die trok dan, als ik in zo'n vrachtwagenspoor... weet je, zoals je dat bijvoorbeeld tussen Breda en Antwerpen... daar rijd ik heel veel vrachtwagens.
Oh, ja.
Dan trekt hij heel veel aan het stuur natuurlijk. Ja, een beetje gulden middenweg. Dat is gewoon heel lastig.
Ja, want dan noem je erbij als liefhebbersauto. Maar ja, wil je dan niet gewoon een klein sportwagentje met achterwielaandrijving of zo? Dat vond ik altijd een lastige catch. Voort snel tot het eind aan toe. Want jij zei, jij hebt onlangs die ST gereden. Dat is dan een facelift.
Ja.
En nog steeds steengoed, hè?
Zeker.
Ja. Maar qua motor?
De motor viel eigenlijk een beetje tegen. Hè. Hij haalde ook zijn fabrieksopgave niet qua metingen en zo.
Oh, ja.
En die motor heeft een beetje korte powerband. Ook vind ik die 2.3 EcoBoost. Ik was niet zo heel erg kapot van die motor. Maar verder als auto. En als belevingspakket wel weer goed, hoor.
Ja.
Weet je wel, een beetje gekunstelde klanken. Maar wel echt, het past wel bij de aandrijflijn. En het is gewoon een versterking van het geluid wat hij maakt natuurlijk.
Ja.
Weet je wel? Want dan heb je natuurlijk wel eens van die gasten van... het geluid is gekunsteld, belachelijk. Nee, het matcht wel met een motor die echt toeren maakt.
Ja.
En het wordt gewoon versterkt.
Ja, door klankkasten en zo.
Ja,
en Porsche doet het ook.
Het is in die zin niet echt helemaal kunstmatig.
Nee.
Weet je, laatste keer zo'n EV Fanaticus slaat helemaal nergens op. Dan had ik iets gezegd over een M240i. Die huidige M240i. Dat is een fantastisch klonk. Dat is echt zo'n EV Fanaticus. Maar weet je, het is wel een echt geluid wat versterkt wordt.
Ja.
En wat bijdraagt aan die beleving.
En ook voor je contacten, hè? Met dat je aan de voeren al kan horen als de wielen doorslippen. Dat je even aan de voeren dat al hoort.
Als je op een circuit kijkt en je komt op een bocht aan of op een snelle weg... dan heb je niet ook even kijken op de meter hoeveel toeren. Nee, je voelt het gewoon hè? En je hoort het.
Ja.
Dus daarvoor is dat nog wel heel belangrijk.
Je ziet ook bij sportieve elektrische auto's... dat er altijd wel een geluid in zit wat een beetje matcht met... Dus elke partij kan doen dat ook.
Ja.
Het is al, je kan zeggen nep, maar... Het matcht dan je vertraging en je denkt dat je toch op geluid.
Ja, dat klopt. Want ik was laatst natuurlijk bij Lotus en toen zei zong een man praten ook van Lotus. Die zegt, ik hoorde laatst ik die Ivija op het eigen circuitje rijden. En die auto gestormt op die bocht af, maar dan hoor je toch te weinig, zeg maar, of die nou vertraagt of niet. En dat is een hele rare gewaarwording. Ja.
En daar gaan ze wel wat voor toevoegen, denk ik, al niet kunstmatig, dat je toch met je gehoor kan oriënteren.
Je moet wel een beetje oriënterend vermogen kunnen hebben in zo'n ding.
Hey, dan een merk wat eigenlijk een beetje sinds ik dit vak ben gaan doen tot grote hoogte is gestormd en bepaalde vlakken fort voorbij. Is natuurlijk Renault.
Ja.
Met zijn RS-afdeling. Dit valt niet rally sport of zomaar Renault Spoor heet ze eigenlijk.
Ja, en
Clio Renault Spoor.
Ja, ze gaan natuurlijk straks gaan ze gewoon Alpine heten. Hè?
Ja, dat is helemaal een goede zet. Maar wat gaan ze nog maken? Ja, elektrisch dan. Hè? Kan niet anders.
Ja.
Maar en het begon eigenlijk een beetje met de. Wat jij noemde al de Clio Williams. We eigenlijk allebei niet goed kennen. We hebben dus nooit gereden.
Nee, toen natuurlijk de Renault 5 GT Turbo was legendarisch in de jaren 80. Kom in 1990 Clio, had je de 16V met 137 pk. En dan in 93 Clio Williams.
Ja.
Die zeg maar een 2 liter 16 kleppen kreeg in plaats van 1.8. Nou, dat was eigenlijk al heel dik. Maar ook je had ook al wat onbekende hot hatches die eigenlijk nu niet iedereen zich misschien herinnert. Renault 19 16 klepper was ook wel leuk, hoor.
Okay,
en toen ik dit toen kwam de Clio Renault Spoor was
van de
dat?
Clio 2.
Ja, de Clio Spoor. Clio Sport heette die. Ja,
ja.
Die had 172 pk.
Ja.
Dat was ook echt een fantastische auto.
Ja, maar dat was niet wat ik weet nog, want ik was ik kom uit de Renault familie, ik heb vaak verteld en dus bij de dealer stond hier vaak natuurlijk dat is Clio V6 hè.
Ja.
Zelfde generatie.
Ja.
Maar in Tesla las ik altijd, dan de Floor die bijvoorbeeld altijd, de 208 RC, of de 206 RC, ook door de zitpositie.
Ja, gekke zitpositie. En, dat
als Renault-fan was ik altijd boos, weet je wel, ik race zelf niet eens.
Ja.
Dus het waren wel leuke auto's, maar ook de Mini Cooper, S en die Peugeot waren wel de betere hot hatches uit die tijd, Fiesta ST.
Ja, maar ze waren wel lekker rauw altijd.
Ja.
Heel rauw, motor, lekker puur.
Maar toen kwam de Clio 3 RS. En ineens was het de beste.
Ja, met iets bredere spatschermen voor ook.
En een 2 liter toerenblok.
Ja, dat was wel echt een goed ding.
Ja.
En bij die Renault Sports merkte je altijd dat ze beter werden. Weet je, dan gingen ze eraan aan tweaken en dan kwam die op de markt. En dat was ook met die eerste Megane RS zo.
Ja.
Die eerste vond ik helemaal niet zo.
En toen bij de facelift
die
was
werd
het
opeens
ineens,
goed, hè?
Ja, toen werd de R26 met zijn Formule 1 verwijzing.
Ja. Ja, die rijpte echt door de jaren heen.
Ja.
En dat waren echt hele gave dingen waren dat. Die zeker, die radicaal, ik heb nooit radicaal gereden. Eigenlijk.
Nee, die hebben van Mark Klaver heeft hem alleen van ons gereden. Want die R20 was zo goed en die radicaal was een ding, een rolkooi, geen achterbank.
Ja.
En dat was gewoon een soort GT3.
Ja, precies. Alsof gingen ze gewoon helemaal los. Gingen ze helemaal los.
Mee. En de generaties daarna, kijk, die Clio 3 RS was echt wel de beste bezig met rondhets die hij ooit gemaakt heeft, denk ik. En zeker aan het eind kreeg je nog zo'n cupversie ervan. Ja. Ook op het circuit geen probleem. Bleef overeind. Achterkant die los zat, kon je insturen, kwam die achterkant helemaal mee. Kon je geweldig mee driften bijna, met een voorwielaandrijver. En van die Megane gold een beetje hetzelfde. En toen kwam de derde Megane. Ja, en dat was wel echt de classic, hè? Het zag er goed uit.
Ja.
En wat jij zegt, hoe langer de levenscyclus van de auto, hoe beter die werd.
Ja, die zag er echt goed uit, ja. Ik vond wel van die eerste Megane RS, vond ik het wel weer leuk, dat je ook een vijfdeurs van.
Ja.
Weet je wel, die eerste. Met die bijzondere C-stijl was dat.
Ja, met het kontje, rare kontje.
Ja. Maar daar had je dus ook een vijfdeurs van. Maar inderdaad, toen die generatie daar weer na, en toen was het echt van meet af aan wel eigenlijk wel goed. Hè?
Ja, een ontzettend hoog heigerig turboblok. Ja. En het onderstel was goed. En,
ik heb die nog wel eens tegen een RCZR gehad. Weet je?
Oh, ja.
Zo'n Peugeot. Van Peugeot Sport. Ja. Dus. Maar dat was die Megane was ook echt zuur. Naast die auto ook super.
Twee hele goede auto's.
Ja. Dat was echt weer die tijd van de Fransen weten gewoon hoe het moet, hè? Ja. Rondhatches. Wat ze natuurlijk in het verleden ook al heel erg lieten zien. Ja.
En dat merkte toch bij Renault, dat was zo jammer, dat bij de vierde generatie Clio en Megane is het allebei minder geworden.
Ja,
Die Clio ging qua onderstel wel, alleen de aandrijf klein was.
Bak met dubbele koppeling, hè?
Ja, en ik was alleen nog vooral heel teleurgesteld. Ik heb toen ook de facelift gedaan.
Ja.
En toen hebben ze daar niks aan veranderd. Dat ik gewoon op een klein circuitje met die auto reed. En kwaad was op die automaat die alle funden uithaalde. Het onderstel was wel goed. Ja. En dat zo'n Fransman zei, ja, we hebben niks aan die aandrijflijn gedaan, want hij was ook perfect. En toen dacht ik echt van, man, dat gaat toch weg.
Ja, die motor was van ook niet zo heel bijzonder, nee.
En de Megane 4 RS merkte, waren ze ook de weg kwijt. Hè? Die had die achterwielsturing, hebben ze toen weer afgehaald.
Ik vond hem wel. Hij heeft mij een keer verbaasd. Ik reed toen een keer over een rotonde die jij wel kan. Dan kwam ik heel hard op en ik liep mijn gas los. Ik stuurde in, toen kwam hij toch om, jongen, achter.
Ja, door die achterwielsturing.
Dan had ik hem echt maximaal, kon ik hem opvangen. Ja. Maar ik zo, best nog wel een linker auto.
Ja, maar dat fijngevoelige van die Megane daarvoor was wel weg.
Ja.
En... ik vond hem niet meer zo aan de top van het segment staan als die Megane 3, zeg maar.
Nou, maar hij staat hem nog wel bij als wild. Toch wel.
Hey, en er was een ander leuk autootje. En dat was ook weer eens waar ik het niet zag aan was, de Twingo RS.
Ja, grappig, hè? Dat is, ik denk de meest rauwe, pure A-segmenten ooit. Ja. Die Abarth, die zie ik bijna niet meer als A-segment.
Sportcar, zou je kunnen zeggen.
Maar die Twingo RS, dat was echt een hardcore ding. Ja. 133 pk.
Ja, hij kwam het vermogen tekort misschien.
Ja, daar heb ik nog een Cordini van, inderdaad. Maar het was alleen optisch natuurlijk.
Ja, maar onderstel, echt geweldig.
Ja, dat was echt zo'n... Je moest hard werken in die auto. Ja. Om die 133 pk eruit te pleuren. Ja.
Gewoon niet remmen, hè? Net als met de kartbaan.
Ja. En ook best wel een hoog autootje was dat, hè? Echt zo,
hij zag ook niet heel echt leuk uit of zo. Maar
dat is een hoog autootje, maar ze had echt alle beweging eruit gehaald. Ja. Dat gaf best wel een apart gevoel, weet ik nog wel. Ook niet in een echt top zitpositie qua stuur. Dat niet volgens mij. Hè?
Nee, maar hij was qua prijs best nog een aardige prijs volgens mij voor wat je kreeg.
Ja, en toen had je van de Twingo had je dus ook een GT met een 1.2 turbomotortje. En die RS had zeg maar gewoon al je 1.6 atmosferisch opgefokt tot 133 pk.
Ja, inderdaad. Ja.
Kun je nagaan, had je dus eigenlijk twee snelle versies van een Twingo.
Ja. En het werkt nog ook.
Ja.
En het leuke is, ik heb een hoop eigenaren gesproken. Want toen had Renault in die tijd een actie. Als je dan Twingo RS kocht, dan kreeg je een soort dag racecursus erbij. Ja. Van Phil Bastiaans. En toen ben ik van Autoweek naar die dag gegaan. Om daar voor mijn videootje te maken. Dat ging die dag ook zelf even op het circuit. Op zomer was dat. En al die eigenaren die spraken mij aan. Want die had ook al mijn video gezien van de intro. Want als je zo'n ding koopt. Sommigen zeiden, ik heb hem ook gekocht mede door jouw video. Maar er zijn ook een paar die hadden hem al gekocht. En dan ga je natuurlijk alles zoeken van wat je auto heeft. Dus ga je elke test lezen.
Ja.
Bevestiging zoeken van je aankoop. En waren ze heel enthousiast. En ja, er waren echt 12 eigenaren met allemaal nieuwe Twingo RS. Dat is leuk naast elkaar. En die waren allemaal zo blij met hun auto.
Mm.
En het was dan leuk om dat te zien wat voor liefhebbers dat waren. En hoe ze van, ook van een Twingo, maar een Twingo tussen haakjes, hoe je ervan kan genieten op zo'n manier. Ja. En als ze ook andere wielen. En eentje had maar wat verlaagd nog en zo. En een ander uitlaatje eronder. En,
je ziet ze bijna niet meer rijden.
Nee, wel jammer.
Ik heb er ook niet heel veel van verkocht, maar...
En die Renault Wind had hetzelfde onderstel. Ken je die nog?
Ja, en ook die motor kon je erin
krijgen. Ja, die raar.
Ik moest er net aan denken toen ik dat zei over die Twingo GT. Dan dacht ik, in de wind had je ook die twee motoren, dacht ik.
Ja. Nou, leuk hoor. Jij noemde al, dan hebben we een andere Franse Peugeot.
Ja,
en die zijn ook wel alle kanten op gegaan.
Fantastische jaren 80, hè. Die 205, GTI 1.6, 1.9.
Ja.
Die 309 had je een GTI-8-klep en een GTI-16-klep. Die 16-klep was dus de snelste van dat moment. Hè. 1990 kwam die. 158 pk zonder kat. Geen mooie auto, maar wel een hele wilde auto. Jaren 90 was Maar was in het begin eigenlijk ook wel goed. Natuurlijk, en je had natuurlijk een 205 rally.
Ja.
En een 106 rally. Dat waren gewoon echt hele kale autootjes. Hadden ze alles uitgetrokken. Maar wel een bruut motortje, een plankhard. Dat waren echt ook gave dingen. En had je natuurlijk 1.6 later 1.6 GTI, 1.6 Sport werd dat dan. Dat was ook leuk. 206 GTI en was leuk. 206 RC ook heb ik nog meegereden toen in Baskeland door de Pyreneeën. Echt een gave auto, 206 RC.
Ja.
Alleen die 07's die waren het niet, hè? Die 207 en die 307. Die
van de 207 was er niet eens, was alleen een Feline.
Feline,
ja. En dat stelde helemaal niks voor.
Het was wel met zo'n THP motor al.
Ja.
307, die heette later GTI. Eerst ook was die...
Ja, dat is ook nog een 308 GTI geweest van de eerste. Die
ja,
was ook heel slecht.
Ja, ja, ja.
En toen van de tweede generatie 308, ineens werd mijn Peugeot wakker. Wat ja, toen de 208 GTI
250
bij Peugeot
pk
Spoor.
En 270 pk had je. Die waren wel weer goed. Hè? Peugeot Spoor was ingestapt.
Ja.
Ook al, die hadden al even de 208 GTI onder handen genomen.
Ja.
En toen merkte je dat dat de Peugeot weer terugkwam bij de vroegere hot hatch jaren. En dan moet ik ook nog even de 306 GTI noemen. En dat was ook wel een hele goede auto.
Oh, die ken ik niet.
De 306 XSI was goed en de GTI was eigenlijk ook wel heel erg goed. Die had 167 pk, was echt veel. Hè?
Waarschijnlijk ook gewoon 2 liter toegeblokt.
Ja, 2 liter.
Ja.
Atmosferisch. Halverwege jaren 90 kwam die, 96. Die had een 6-bak, dat was ook wat hoor.
Toen. Over die tijd, ja.
Ja. En dat is ook wel 306 GTI, moet ik zeker even noemen. Ja.
Maar ik vond dat die naar de 208 hebben over gehad. Dat hij na de facelift ineens naar de top van zijn segment stormde. Dat was echt een hele goede, leuke auto.
Ja.
En de 308 GTI hebben wij nog een duurtester van gehad zelfs.
Ja.
En daar heb ik veel kilometers mee gemaakt. En dat was ook echt. En dat was wel eentje die balans heel goed had tussen daily driver en ontzettend leuke auto.
Mooie auto ook, vind ik.
En die bak was ook goed. En ik weet nog heel goed, echt zo'n bak kan je als je heel hard aankwam bij snelweg afrit of zo. Dat je heel goed, heel aanremde, dan terug naar 2. En die kon je dan echt de bocht insmijten.
Ja.
En hij ging niet zo dwars als een Megane of zo. Maar wel net even dat hij dus niet onderstuurde. En,
even zetten.
Dat werkte echt goed. En die motor was goed, die 1.6. Die turbo.
Ja, dus, maar die zaten wel dicht op elkaar. Hè? 250 en 270 pk.
Ja, en 270 had ook een sper volgens
mij. Ja, die was nog iets meer van de
kreeg je andere wielen, andere remmen en je kreeg een sperdiff. Ja. En dan 20 pk erbij.
Ja, dat was ook wel weer de laatste hè, van dat merk.
Ja, en daarna hebben ze niet meer gedaan. Nee. En dat, ze zijn even wel op een hoogtepunt geëindigd dan.
Ja.
En dat is wel, wel leuk.
Ja,
van Peugeot verwacht ik eigenlijk helemaal niks meer. Kijk, Renault wat je zegt, die gaan met Alpine nog wel iets doen, elektrisch.
Ja.
Maar ik zie het bij Peugeot niet gebeuren eigenlijk.
Nee.
Dat is heel jammer hè?
Ja.
Want die hebben zo'n verleden ook. En,
ja, dat is eigenlijk wel zonde, ja.
Ja.
Nee, toch de jaren 80 bepaald op dat gebied.
Ja. Nou ja, het is niet alleen maar Hosanna geweest. Want ik kijk even naar Skoda, die natuurlijk een RS-label heeft.
Hard recht door.
Ja.
Hard recht door. Ik vond het leuk, omdat het Skoda's waren.
Ja.
Ik was onwijs een fan van die Octavia RS.
Maar die vond ik wel leuk. Als enige de Octavia.
Die generatie van 7 jaar geleden of zo was dat. Die vorige Octavia. Maar ik vond het vooral leuk omdat het een RS was. En mensen, er zijn altijd nog mensen van Skoda, weet je wat. Tsjechische meuk. En dan reed je gewoon best wel alles. Een hoop auto's zoek, zeg maar, met dat ding. Dat vond ik wel nog wel leuk. Maar ja, die Fabia RS toen met het dieselblok. En die latere Fabia's RS, dat was helemaal niks meer. Waar jij nog een keer in Rotterdam mee gereden hebt, bij de Tour in Nederland, weet je nog?
Ja, heb ik over de proloog van Tour de France heb ik gereden.
Hadden ze gewoon achterwege kunnen laten.
Ja, nee, was heel, heb ik op Zandvoort, was gewoon eng.
Ja.
Ik deed de Audi S-blok dat die om ging vallen, zeg maar.
Ja, ook een beetje hoog zwaartepunt, zat je in zo'n
heel week.
Ja, ja.
En echt hot hatches die de naam nauwelijks mogen hebben.
Ja.
Dan de auto, eigenlijk wel. En toch ook weer niet. Misschien de Mini Cooper.
Ja, die telt zeker mee. Zeker die eerste generatie had je zo'n Cooper S met zo'n huilend compressortje.
Mm-hmm.
En de tweede was al wel wat zwaarlijviger weer. Hè? Weet je, daar ging je al een beetje naar het C-segment qua gevoel, vond ik.
Ja.
Maar ik vind het belevingspakket van zo'n Mini Cooper S dan, maakt het wel echt een... die maakt het toch een hot hatch.
Maar ook tot de huidige. Want de huidige generatie is wel... Kijk, het is een hatchback met veel vermogen, maar het echte spielerij is wel af.
Ja, maar ik vind het belevingspakket is wel heel goed.
Ja.
En dat vind ik het toch, het is toch wel...
Maar je hebt ook de John Cooper Works versie.
Ja.
En dat is natuurlijk zeker een hatch. Ja. En heb jij de Mini en de Mini GP heb je dan nog? Heb jij die wel gereden?
Ja, die eerste GP, die was echt... Dat weggetje wat jij wel kent.
Ja.
Weet je, wat jij net... dat had jij laatst over je voorraad, dat je daar zo hard over ging. Dat was... met de GP ben ik denk ik het hardst over dat weggetje gegaan. Die was echt goed hoor, die eerste Mini GP.
Ja.
Die latere heb ik eigenlijk niet meer zo gereden.
Nee, ik heb nooit. Het was ook echt limited editions.
De eerste jongen met ook zo'n stang tussen die achterste wielkasten.
Ja.
En geen achterbank. Dat was wel een gaaf ding, hoor.
Ja. Nee, natuurlijk is dan een hot hatch inderdaad trouwens. Ja. Ik zei, en de huidige John Cooper Works ook in elk geval.
Jawel.
En, alleen, ja, premium. Eigenlijk het enige premium. Nou ja, dat is denk ik niet
Audi goed. S1.
Audi S1, de Audi A1 Quattro.
Die Quattro, die heb jij gereden. Ja. 256 pk. Ik vond die S1 ook leuk trouwens.
Die, dat zijn auto's, als je die zou rijden, natuurlijk verwiel aandrijving, hè, in een B-segmenter. Ja. Beetje als de huidige jaars GR, zou je kunnen zeggen. Als je die zou rijden in de Eifel, en er rijdt iemand achter jou in een 9,5 Carrera S, die rijd je ook niet los.
Nee, dat klopt.
Kansloos. Ja. Dat ding is zo point-to-point snel.
Ja.
Dat is echt, van die kleine heuvelwegjes ben je echt onverslaanbaar gewoon.
Ja, ja, dat gaat dus nooit meer komen, want er komt geen A1 meer naar de huidige A1 ook. En van de huidige heb je natuurlijk nog wel een...
Ja, dat is een S1 volgens
mij.
Ja,
nog wel. Hè?
Voor de facelift wel.
Ja, maar dat is ook de laatste A1. Ja. Maar goed, ja, die Project Quattro was helemaal bijzonder. Die heb jij toen nog een keer teruggebracht naar Ingolstadt, toch? Of naar Heilbronn?
Nee, naar Ingolstadt.
Ja.
Ja. Op wel winterbanden helaas.
Ja.
En nog tijd lang had er achter een Murcielago gereden op de autobaan in 11 uur 's avonds in de nacht.
En die was ook extreem duur, toch?
Ja, dat was ook voor toen, hè. Ik bedoel, toen al over de 50.000 euro. Kijk, nu is er niks meer.
Ja.
Voor een B-segment met de BPM. Maar ik zou ze bijna vergeten, inderdaad. Ja. En nou ja, sowieso wil ik even doen. Welke hot hatches hebben wij de afgelopen twee uitzendingen nog niet genoemd? We hebben het nog even bijvoorbeeld genoemd. Eerst als de MGZR.
Ja.
Maar zijn er nog andere rare auto's? Kijk, ik ken ook de wat oudere modellen niet.
Nou, Citroën moeten we ook wel noemen, hoor.
Ja?
Daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad. Maar die Saxo VTS, dat was echt gewoon een leuk ding. Hè? Dat was eigenlijk de 106 ook. Natuurlijk,
okay.
De 106.
Ja.
Die dat je op de Saxo Cup van. Maar die 1.616W Saxo was heel erg leuk. En van die 306 GTI had je dan zeg maar ook in de Xara had je diezelfde motor. Mm-hmm. Maar dat was, dit was niet zo fanatiek geloof ik als die 306 GTI. Maar Citroën heeft natuurlijk ook wel gekke dingen gedaan.
C2 VTS, zo had je nog. Hoe heet dat?
Ja, de C2 VTS was op zich wel geinig. En ze hebben natuurlijk ook met die Visa's, hele Visa Chrono en zo, dat soort dingen. AX GTI, en de AX GT waren ook wel geinig. En ze hadden zelfs van die BX hadden ze hele snelle versies. Hè?
Ja,
BX Sport van Vlodder.
Ja, Vlodder. Maar goed, het is geen old hatch meer.
Nee, BX GTI en de BX 16V.
Ja.
Ja, het zat er een beetje tussenin.
Ja.
Ja. Maar Citroën hebben het helemaal niet over gehad eigenlijk. En de DS3, de eerste DS3.
Dat de DS3 Racing, dat is een goeie.
Die Racing?
Ja.
Die heb ik nog eens tegen een Clio Gordini RS gehad.
En dat staat compleet los van het huidige DS, want het zijn hele comfortabele auto's. Ja. Maar de eerste DS was gewoon een hardcore apparaat,
Was echt een geinig ding,
De DS3 Racing was echt...
Met 156 pk wel leuk en toen die Racing had 211.
Ja, dat is goed hoor.
Ja, die had ik toen tegen Clio RS Gordini. Clio was nog wel beter qua onderstel.
En daardoor denk ik aan wat ook niet heb genoemd, de Aparts.
Ja.
500, maar ook de Punto.
Ja, je Punto heb je ook HGT's van gehad. Ja. Dat waren die Punto's waren ook wel aardig. Ja.
De Italianen wist natuurlijk wel. Ja. En daardoor kom ik ook op iets als de Mito QV en de Giulietta QV hebben nog gehad.
Ja, 147 GTA natuurlijk nog.
Ja, er zaten wel goede auto's bij, de Italianen.
Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik vind dat we de Italianen tekort hebben gedaan.
Nee.
De Delta.
Ja, dat is voor mijn tijd.
Die HF Integrales.
Ja.
En dan die Evo-versies. Ik heb wel eens met een Integrale 16V gereden. Dat was toen echt, ook zeg maar qua prestaties, echt al Ferrari-league bijna. Hè?
Dus bijzonder,
5,7 naar de 100 en zo. Ja. Weet je wel? Die Deltas, dat waren echt... Ja. En dan had je ook HF Turbos
Ik ben stom even iets. Ja, gewoon even. 147, ook gewoon de hoe heet het, die topsport was Lyon. Hoe heet je nou, die zeg maar onder de GTA zat.
Even denken hoor, van ons...
Maar dat waren ook al hele leuke auto's.
Moeten we misschien nog een keer op terugkomen in een andere aflevering?
Ja, we hebben wel even tijd, want het is bijna
eigenlijk
schandalig.
De Delta Integrale.
Ja.
Die eerste Delta Integrale, dan is zo...
Bijna een supercar, hè?
Ja, echt.
Meer dan 100 hatch
Ja, eigenlijk wel. Dat was gewoon een aparte league.
Ja. En 147 GTA?
Ja, met zijn V6 ook heel gaaf. Die vond ik leuker dan een Golf 4 R32.
Nou ja, kun je nagaan.
Gehad.
Ja.
En zoveel leven, het leven in die auto was fantastisch. Wel een beetje moeite wel, een voorwielendrijving natuurlijk, maar dat geluid, jongen, dat was geweldig. En je hebt natuurlijk ook al hele gave Fiat Ritmo's gehad in de jaren 80, 125 TC, 130 TC. Die waren snel, Fiat Ritmo 130 TC, die was volgens mij nog sneller dan een Golf 2 GTI 16 klepper toen die uitkwam.
Ja.
Dat was toen een van de snelste hot hatches begin jaren 80.
Ja, kan je nagaan, joh.
Dus eigenlijk, Fiat.
Stiekem... heb ze al geleverd, hè? Want ik vond ook die Punto Abarth, de standaard, die was dan een beetje saai, maar je had je zo'n SCS.
Ja, die SCS, dat was een
zo'n
gaaf
tuning kit, en dan had je echt ineens een hele gaaf. Ja. Die was ook circuitwaardig.
En die zag er heel gaaf uit, zo wit met witte wielen en dan een rode band erop. Ja, joh.
Inderdaad, schorpioentje erop.
Ja. Nou, misschien zaten al in de vorige aflevering zaten misschien al Fiat-liefhebbers zich helemaal te verbijten. Van, wat hebben die gasten niet over? Maar dan maak ik het toch nog een beetje goed zo.
Ja, nee, met die SCS, daar kon je gewoon het circuit. En ben ik nog op Zandvoort opgegaan tegen een Clio. Dat ging gewoon best goed.
Ja, die was echt snel. Ja. Ik zat een keer met zijn ding achter een Honda S2000. Die hield ik ook gewoon bij, hè.
Oh ja, ja, SCS. Dan moet die zo'n man zo naar de toeren.
Ja, die zat helemaal...
En zit jij met je turboblokje op te duwen.
Ja.
En zelf van de Panda heb je nog de 100 HP gehad. Zeg maar.
Ja, wel ook wel geinig dat ze dat gedaan hebben. Het was eigenlijk zo'n Twingo GT, Twingo RS tegenhanger. Meer GT dan, qua vermogen.
En die Giulietta QV was... nou, weet je, die was, laten we zeggen, heel overal echt een GT-concurrent. En niet een ST of zo. Het was wel, wel Italiaanse flair.
Ja.
Maar niet de hardcoreheid van sommige andere auto's. Maar hij zag wel mooi uit ook.
Ja,
ja, ja,
zijn ook wel leuke Fiat's ook geweest.
De Italianen. Oké, okay, wat zien we? Zien we een ander ding over het hoofd? Kijk, alle simkaartjes zijn zo voor mijn tijd. Dus daar
ik heb wel eens met een Rally 2 ook gereden. Simca, dat was ook dat is eigenlijk. Dan zeggen ze altijd, Simca was eigenlijk ook eerder met een snelle hot hatch four-wheel driver. Dat was de 1100 Ti was dat, of de 1300 Ti Simca. Dat daar zeggen ze altijd, ja, nee, Golf was niet de eerste. Dat was de Simca. Ik heb wel eens met een paar van die Simca's gereden. Ja, vooral die 1000 rallies heb ik dan gereden. Dat waren achterwielendrijvers nog, maar die voorwielendrijver heb ik dan nooit gereden. Maar die hadden een paar jaar geleden nog samen met een 205 GT. Als 205 GT was eigenlijk de Franse opvolger van die Simca, van die TI.
Voor Auto Classics of zo.
Ja, voor Classics hadden we dat een paar jaar geleden.
Is daar video van gemaakt?
Nee.
Oh, jammer.
Nee, alleen een verhaal op het blad. Maar, maar dat is ook wel een beetje voor mijn tijd natuurlijk. Ja. Hè?
Hey, weet je welk merk we eigenlijk nu eens kunnen noemen? Ik vind dat iets als een BMW M135i vind ik niet een echte hot hatch, omdat het een achterwielendrijver
is. Zo, die huidige 128 is goed, jongen.
Dat, de TI. Nu ineens een voorwiel aangedreven hot hatch van BMW.
Nee, die is echt heel goed. Die hadden natuurlijk laatst weer ook bij de Focus ST in de Golf GTI. Ik heb,
en gewonnen, hè?
Ja.
Ja. Ja, ongelooflijk.
Ja, kijk, en is een 130i. Weet je wel, die vijfdeurs of de M3-deurs met die zescilinder. Was dat een hot hatch of was dat eigenlijk ook een liefde boven?
Ik vind het goede auto's, maar ik vind het geen hot hatch. Ik vind het
gaaf,
het zijn zulke andere auto's.
Ja, dat was eigenlijk gewoon een sportauto in hatchback verpakking.
Een hot hatchback moet eigenlijk voorwielaandrijving hebben. Of je wielaandrijving op basis. Omdat dat is de... Zo rijd je die auto's, zeg maar. En een 135, dat rijdt zo anders dan.
Ja, ja, die 130i die had al een atmosferische blok met 265 pk. En dan zag je het verder bijna niet aan. Dat vond ik wel heel gaaf.
Ja, dat wel gaaf auto's inderdaad. Ja. Maar die TI nu is een voorwielaandrijver.
Ja.
En meteen, ik heb dus verdraaid en toen niet gereden. Iedere keer als jij Marco hem testen had, dan miste ik hem.
Ja, nee, ik heb hem al eerder gehad. Want Marco had hem ook een keer een jaar geleden tegen een Golf GTI. En nu hadden we eigenlijk de facelift Focus ST erbij gehad. Maar toen was hij echt al supergoed. Ja, die 128 TI.
Ja. Oké, ik zit, sowieso een luisteraar van, denk je ineens van, ik heb er één.
MG, hè?
Die MG ZR, we hebben hem genoemd.
Die hebben we genoemd. Je had in de jaren 90 ook al de Rover 200 BRM. Dat is eigenlijk de auto.
Grappig.
Dat was eigenlijk al een MG ZR, hè? Want MG heeft natuurlijk later, dat was van die Rover 200, van Rover 25.
Oké.
MG ZR, dat was eigenlijk dezelfde auto. Ja. Weet je, die bleven ze natuurlijk maar voeren.
Ja.
Ja.
Volgens mij zijn we dan wel compleet, hè? Dus even denken, hebben we nog iets over het hoofd gezien?
Het is vast wel iemand die dan een zo'n auto heeft en die van
nu heel beleefd is,
dat we genoemd hebben. Laat het vooral weten.
Gaan wij door met de vaste rubrieken.
Ja.
Jij mocht de vorige keer als gast, maar dat ben je nog steeds. Dus je mag nog een keer.
Ja,
mag nog een keer een auto noemen voor je?
Ja, de 106 Rally.
Jouw 106
Rally, die heb ik nog nooit gereden.
Oké.
Ik heb wel de 106 GTI en 106 Sport gehad, maar die Rally ben ik zo benieuwd naar. Dat schijnt een
klank. En die is daarboven gepositioneerd?
Nee, daaronder juist. Dat is een betaalbaar alternatief voor de GTI en de Sport. En die had je... je hebt daarvoor nog een 205 rally gehad met een 1.3 met carburateurs. Maar dat ging niet meer vanwege emissie-eisen. En die 106 rally had dus wel injectie. En dan wil ik zo'n 106 rally van voor de facelift. Echt een mooie hoekige design. Ik heb wel veel met de 106 dus gereden, maar niet met die rally. En dat besef ik als een heel groot gemis. En dat is dus al de tweede Franse hot hatch die ik noem in deze rubriek. Want ik zei ook al een keer Clio Williams natuurlijk.
Ja.
Heel veel afleveringen geleden. En daar had ik het vorige week nog even over. Dus de 106 Rally moet ik echt nog een keer rijden.
Ja, nou lijkt me ook niet onhaalbaar voor Classics of zo. Nou, heb je de ene, mag ze even een blokje om. Reageer even per mail. Ja, vraag staat vrij, hè?
Ja.
Oké, dan je tegenvaller. Welke auto?
Peugeot 407 Coupé.
Oh ja.
Om dicht bij de Brera te blijven.
Nou, moet ik even zeggen. Heb je die niet al een keer eerder genoemd? Volgens mij. Ik ga het even opzoeken, want ik verzamel het. Kan je nagaan hoe het tegen die viel? Want... ik weet dat hij ook door Nick de Boer is genoemd. En dat mag door verschillende personen, zeg maar. Van mij heb jij hem zelf een keer eerder genoemd. Kunnen we nog een keer over hebben.
Nee, de gewone 407, denk ik. Weet je, die had ik toen een keer voor die multitest.
Ja.
Met 6 auto's.
Oké, dat kan
het nieuw was. Maar het kan, ik twijfel nu.
Ja. Nou, oké, de gewone dan. Dat noemde ik waarschijnlijk in de coupé dan.
Ja, dus maar ik vind nu de coupé, ik vind hem ook nog eens een keer heel lelijk.
Ja.
En had ook zo'n tamme 3.0 V6.
En hij viel natuurlijk extra tegen omdat de 406 coupé zo goed was.
Ja. Ja. Ja.
Ook qua design.
Ja.
En, maar Peugeot is dan even helemaal de weg kwijt, hè? Laat ik zeggen, en niet alleen met rot hatches, maar ook met...
Design, die grote muilen. Ja. Dat schreef in onze nieuwe design review rubriek met Niels van Roy, schreef Niels dat ook, hè? Dat toen die grote muilen, toen was Peugeot echt die weg kwijt.
Ja.
En nu die met die 408 ook weer, zijn ze wel weer de goede kant op aan het gaan. Al jaren natuurlijk, weet je. Ik vind de huidige 508 ook
De 508 een hele mooie auto, zo. Ja.
En de huidige 308 ook, vind ik schitterend. Ja, ja, maar goed.
En, zelfs 5008, 3008 naar de facelift, heel mooi.
Zo, mooi, voor een SUV echt super mooi. Ja. Ja.
Hey, het zal wat zijn, stel voor dat jij als designer verantwoordelijk was voor dit tijdperk van de 407.
Ja.
En dat mensen dan 20 jaar na dato, weet je nog die slechte periode, dat jij dat, hoe erg moet dat zijn?
Ja. Ik ben wel eens benieuwd hoe dan zo'n ontwerper uit de industrie daarop kijkt, dat dan onze, zeg maar Niels van Roy, Nederlands ontwerper van echt van die one-off modellen, daar dan even kritiek op heeft.
Ja.
Ja.
Ja, dat gaat als je publiek bent.
Ik ben het ook niet altijd met hem eens hoor, trouwens. Ja. Hij vindt bijvoorbeeld de huidige Mercedes echt helemaal niks. Die EQE en die EQS vindt hij echt zo... Ik vind het juist hele mooie auto's.
Oh, ik vind het ook niet zo mooi, hoor.
Nee?
Is vergelijk met de gewone E-klasse veel mooier dan
EQE. Ik vind EQS echt een mooie auto.
Ik vind het een soort Z-pil.
Ja, nee, ik vind het wel mooi.
Ja, maar zo zie je... Van binnen prachtig, hoor.
Zo zie je dus dat die... Maar goed, hij kan wel heel goed uitleggen hoe dat zit. Hij heeft natuurlijk ook die videoserie met Frank gemaakt over proporties, over jewelry. En dan snap je het verhaal beter, hè? Als je, maar design is natuurlijk ook altijd wel iets heel
smaakgebonden. Hey, en dan mag je nog noemen welke model wordt volgens jou structureel onderschat. Je hebt vorige week de Honda Jazz, of de vorige keer.
Ja, nou dan kom ik nu ook weer met een hele heftige auto, de Fiat Panda.
Oh, leuk.
Als je dan weer eens een keer een Panda rijdt, bijvoorbeeld als je op vakantie bent. Ik neem altijd de goedkoopste huurauto op vakantie, omdat ik voor mijn werk toch wel leuke auto's rijd, weet je wel.
Okay.
Maar met mijn gezin gaat het niet met een Panda, ik moet dat wel een segmentje hoger nemen. Maar ik had nog wel eens een paar jaar geleden ook wel weer een Panda. En dan vind ik het eigenlijk best wel een leuke A-segmenter. Vind ik echt een A-segmenter met karakter.
Ja. Ja, er past veel in ook.
Ja, een soort mini-MPV'tje. Ja.
En sommige Fiat's worden goed oud, hè? Want ik reed laatst de Fiat 500X. Die is ook al heel op de markt. Dacht ik, goh, ik vind eigenlijk best wel aardige auto.
Ja, hij ziet ook best wel geinig uit. Ja. Hè? Vroeger dacht je, hoe gaan ze nou van een 500 een SUV maken? Maar dat is eigenlijk best wel geslaagd.
Hij vindt hem goed geslaagd. Onderstel is goed. Ja. En, leuk. Ja, iemand van Nick de Boer, die is panda-fan, hè? Die zal het wel waarderen. Dat jij...
Ja, die oerpanda. Ja, die oerpanda van hem was wel lachen, hè? Weet je wel? Die
heb ik één keer van hem gereden. En ik vond het best aardig tot ik moest remmen. En toen dacht ik, de remmen doe ik
niet. Precies. Ja, inderdaad. Maar hij heeft ook spijt dat hij hem niet meer heeft, hè?
Nee, dat geloof ik wel. Pas wel bij hem.
Maar goed, hij zal vast, zoals in de andere podcast, heeft natuurlijk ook wel eens over de panda gehad. En,
hij heeft natuurlijk zijn eigen podcast. Hij is ook weer mee te gehad. Ja. En dat komt wel langs. Oké, dan gaan we deze zomerspecial afsluiten. Nou, Steven, leuk dat je wilde invallen.
Ik vond het leuk.
Deed je ook wel goed voor mij om alle hot hatch herinneringen weer even boven te laten komen. Als jij nou één hot hatch, oud of nieuw, voor je deur mag zetten, welke wordt het dan?
Nou, oud, de eerste Ford Focus RS.
Oh, je gaat voor NN, oké, ja.
En nieuw, de nieuwste Ford Focus ST.
Oh, gewoon twee Focussen. Ja. Dat is toch wel uiteindelijk jouw ding. Oh, grappig. Ja, de eerste Focus RS, die staat er, heb ik wel genoemd voor mij te draaien. Ik heb nooit gereden. En jij en Michiel en zo, iedereen is zo lyrisch over. Ja. En ik ken hem dus niet, dus ik ben wel heel benieuwd. Ja. Oké, dan eindigen we met Ford in deze Hot Hatch special. Jullie allemaal dank voor het luisteren het hele jaar en deze zomer. Laat vooral even een review achter als je luistert via de Apple app of Spotify. Zowel in tekst als met 5 sterren. En tot de volgende keer. Dag.
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.